Jozua 4, waar ik lees vanaf vers 19. Het volk nu was de tiende der eerste maand uit de Jordaan opgeklommen. En zij legerden zich te Gilgal aan het oosteinde van Jericho. En Jozua richtte die 12 stenen te Gilgal op die zij uit de Jordaan genomen hadden. En hij sprak tot de kinderen Israëls, zeggende: wanneer uw kinderen morgen hun vaderen vragen zullen, zeggende: wat zijn deze stenen? Zo zult gij het uw kinderen te kennen geven, zeggende: op het droge is Israël door deze Jordaan gegaan. Want de Heere uw God heeft de wateren van de Jordaan voor uw aangezichten doen uitdrogen, totdat gij lieden er waart doorgegaan, gelijk als de Heere uw God aan de Schelfzee gedaan heeft, die hij voor ons aangezicht heeft doen uitdrogen, totdat wij daardoor gegaan waren. Opdat alle volken der aarde de hand des Heeren kennen zouden, dat zij sterk is, opdat gij lieden de Heer uw God vreest te alle dagen. En het geschiedde toen al de koningen der Amorieten die aan deze zijde van de Jordaan westwaarts en al de koningen der Canaanieten die aan de zee waren, hoorden dat de Heere de wateren van de Jordaan had uitgedroogd voor het aangezicht der kinderen Israëls, totdat wij daardoor gegaan waren, zo versmolt hun hart en er was geen moed meer in hen voor het aangezicht der kinderen Israëls. Tot zover. En in dit schriftgedeelte worden nog enkele toevoegingen gegeven. Dat wil zeggen, er wordt nog het een en ander aan de geschiedenis toegevoegd. Aan de ene kant vinden we natuurlijk opnieuw een verwijzing naar dit opgerichte teken. Niet meer dat op de bodem van de Jordaan uiteraard, waar we het vorige keer over gehad hebben. Maar wel die opgerichte stenen aan de oever van de Jordaan, die tot teken zouden zijn. En als commentaar wordt daarop gegeven dat die stenen de herinnering zijn aan het werk dat God gedaan heeft. Als een herinnering dus en ook als een waarschuwing bovendien aan Israël, maar bovendien aan alle volken der aarde. Want zo staat het in vers 24. Opdat alle volken der aarde de hand des Heeren kennen zouden dat zij sterk is, opdat gij lieden de Heer uw God vreest te allen dagen. Dus waarschuwing voor Israël aan het einde van vers 24, maar tegelijkertijd waarschuwing voor al de volkeren. Want de gedachte is dat deze gebeurtenis, waarvan die stenen een aandenken zijn, een monument zijn, dat deze gebeurtenis inderdaad de sterke hand Gods demonstreert. Het is dus als waarschuwing bedoeld voor de overige volkeren. In historisch verband volgt dan meteen de eerste verse van hoofdstuk 5 die ik meegelezen heb, waar inderdaad staat dat toen de volkeren hier hoorden wat de God van Israël voor de kinderen Israëls gedaan had, zo versmolt hun hart en er was geen moed meer in hen voor het aangezicht der kinderen Israëls. En inderdaad, het teken als zodanig werkte dus uit op deze Amorieten en Canaanieten die in dit land woonden en die verdreven zouden worden door Israël. Dat was in ieder geval de historie. Verder wordt met wat nadruk uiteraard ook nog gezegd wanneer het precies was. Een jaartal staat er uiteraard niet bij. En de berekening van het jaar is ook niet zo simpel. Ik ben altijd geneigd daarop in te gaan. Ik vind het altijd wel interessant. Maar ik zal wel beheersen deze keer. 1580 ongeveer. Ongeveer. Niet precies, ongeveer. Maar vooruit. Voor onze jaartelling wel te verstaan. Anders was het in de 80-jarige oorlog en dat is natuurlijk niet zo. Nou goed. Dus het jaar staat er niet bij, maar het doet nou ook weinig ter zake. Maar een datum wordt wel genoemd, namelijk de tiende der eerste maand. En dat is wel interessant. Natuurlijk, historisch maakt het ons niks uit. Wij zijn meer geïnteresseerd in welk jaar het was dan welke dag precies, uiteraard. Niettemin, het jaar wordt ons niet gegeven, tenzij dan dat we heel wat rekenwerk verrichten. Er is wel wat aan te doen, maar daar gaat het nou niet over. Maar een datum wordt zo zonder meer gegeven en daar kan natuurlijk maar één reden voor zijn. Dat is dat die datum een betekenis heeft. En dat betekent automatisch weer dat op dezelfde datum nog wel het een en ander zou gebeuren. Of wellicht al gebeurd was, want daar gaat het nou nog niet meteen om. Maar de datum als zodanig wordt in elk geval genoemd. In de eerste plaats stellen we vast dat het gaat over de eerste maand. Dat is uiteraard de eerste maand op de Joodse kalender. Dat valt bij ons in, maart, april zo'n beetje. Het hangt er vanaf, want het scheelt elk jaar weer wat. Omdat kalenders zijn nou eenmaal onder verschillende volkeren totaal verschillend ingericht. En het is ook redelijk problematisch om tot een perfecte kalender te komen. Hij kan namelijk niet perfect zijn, zo is het eigenlijk. Er is van alles in de natuur mis. In astronomie dus ook. En dat betekent dat de exacte lengte van het jaar is sowieso al niet op de dag nauwkeurig te geven. Dus het wordt wat ingewikkeld. Dat maakt het altijd lastig. Maar het was dus in het voorjaar in elk geval. Tijd van de vroege oogst trouwens. Het staat trouwens ook in hoofdstuk 5. Want daar staat dat men al koren had van het land. In hoofdstuk 5 vers 11. Dus dat was er al. Maar dat is minder belangrijk, denk ik. Wat wel belangrijk is, is dat de eerste maand op de Joodse kalender, de maand Aviv in het Hebreeuws, of Nisan, dus de term die meer gebruikt wordt, meen ik. Maar het is de Arameese naam van de maand. Aviv. En nee, Nisan zei ik. Hè? Ik zei toch niet Tisri, hoop ik. Hè? Nee, oké. Okay. Dan heb ik weer zo'n vervelende verspreking ertussen zit. Hè? Nisan, ja. De maand Nisan. Dus, Aviv. Dat is dezelfde maand als waarin de kinderen Israëls uit Egypte waren uitgeleid. Ik moet u zeggen dat de exacte datum voor de doortocht door de Schelzee was inderdaad in de eerste maand, maar niet op de 10e van die maand, maar op de 17e van die maand. Hier valt de gebeurtenis dus precies 1 week eerder, namelijk niet op de 17e van de eerste maand, maar op de 10e van de eerste maand. Dat is heel gemakkelijk. Wij vinden dat verhaal namelijk in Exodus 12... Ja, ik weet dat mensen sowieso afhaken als het over getallen gaat. Dus, maar dat is een soort fobie, denk ik altijd. Waaruit we niet zouden moeten opmaken dat het moeilijk is. Want dat is het niet. Dit is niet moeilijk. Wat er namelijk staat in Exodus 12... Is dat het daar gaat om de uittocht uit Egypte die nu zal plaatsvinden naar de 10e plaag. En wordt aangekondigd. En dan volgen de instellingen met betrekking tot het Pascha. Want u hebt op de kleuterschool natuurlijk geleerd, op de zonderschool geleerd, dat men het Pascha zou vieren voor de eerste maal in Egypte. En de Sanderendaags heet zoiets, zou men uittrekken. U weet wel, die kwestie van dat bloed van het paaslam gestreken aan de deurposten. En hoe het allemaal heet, mag ik zien nog een flanelbord voor me trouwens, maar vooruit. Bekende verhaal neem ik aan. Maar er staat van, in vers 2, dezezelfde maand zal u lieden het hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. En dat betekent dus dat vanaf hier Exodus 12 deze maand het rugnummer 1 draagt. Maand nummer 1 op de Joodse kalender, daar gaat het maar om. En als daarna in Joshua 4 gezegd wordt, de kinderen Israëls waren de 10e der eerste maand uit de Jordaan opgeklommen, dan was het dus precies dezelfde maand. Alleen enige jaren later, en wij weten hoeveel uiteraard, exact 40, want bij gelegenheid wordt gezegd dat het volk inderdaad 40 jaar, namelijk 2 plus 38 jaar, door de woestijn of in de woestijn gewoond heeft, in tenten, hoe dat maar heten mag. En precies een jaar, precies 40 jaar na de uittocht uit Egypte kwam men in Kanaan aan. En ik zeg precies 40 jaar, maar als je het nauwkeuriger wil hebben, scheelt het een paar dagen natuurlijk. Maar op jaren nauwkeurig in elk geval. En het was ook inderdaad in dezelfde maand. Aardig is dan dat we in Exodus 12 wel degelijk ook de 10e van die eerste maand tegenkomen. Dat was niet het trekken door de Schelfzee. Maar Hij wordt wel genoemd in het volgende vers namelijk, vers 3. Spreek tot de ganse vergadering van Israël, zeggende, aan de tiende deze maand. En dat werd dus vervolgens zo dat de verjaardag, moet ik het anders zeggen, de doortocht door de Jordaan was op de verjaardag van wat hier genoemd wordt, de tiende van de eerste maand. Dus nemen ieder een lam naar de huizen der vader, een lam voor een huis, enzovoorts. En gij zult dat in bewaring hebben, vers 6. Gij zult dat lam in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand, waarna het 's avonds geslacht zou worden en vervolgens gegeten na zonsondergang, kennelijk, want de details ga ik nou niet uitleggen. En de gedachte is dat in die nacht, vers 12, dat in diezelfde nacht de Heer door Egypteland zal gaan en alle eerstgeborenen in Egypte slaan, van de mensen af tot de beesten toe, enzovoorts. Die dag zou ook wezen, dag ter gedachtenis, vers 14. Maar daarna, de dag daarna, zou men inderdaad optrekken. Dat wil zeggen, uittrekken, dan wel onderweg gaan om Egypte te verlaten. Maar u begrijpt dat de grens van Egypte gelegen was daar waar die zee was. Welke zee het maar was, want het doet nou weinig ter zake. Maar het is natuurlijk waar nou het Suezkanaal loopt. Het wordt het laagste deel van het gebied daar. Tussen de Middellandse Zee en de Rode Zee. En daar zijn er wat meren. De bekendste is het Bittermeer, denk ik. Timzameer is minder bekend, maar vooruit. Maar er liggen nogal wat meren die misschien groter geweest zijn of kleiner. Of er waren misschien vroeger ook nog andere meren als er weer wat hogere water was. Maar door dat gebied precies, en dwars door die meren, heeft men niet zo gek lang geleden uiteraard het Suezkanaal gegraven. Maar dat is dus waar ergens deze Schelfzee geweest moet zijn. En ik voeg er meteen aan toe dat de term Schelfzee gebruikt wordt ook voor wat wij op onze atlas nog steeds noemen de Rode Zee. En vandaar dat in de volksmond gesproken wordt over de doortocht door de Rode Zee. Dat is een klein beetje een misverstand, maar aan de andere kant toch niet onjuist. Het heet in de Bijbel de Schelfzee, maar wat wij de Rode Zee noemen, heet ook de Schelfzee. Blijkt later, namelijk. Ze hadden er nog een keer een legerplaats aan de Schelfzee, namelijk onderweg naar de Sinai. En dat was een heel eind zuidelijker. Zijn we langs gekomen, broeder? Ja, vandaar. Maar waar het maar om gaat, is dat men dus inderdaad de 15e, u weet het, de 10e nam en het paaslam, daar begint de cyclus van gebeurtenissen. De 10e van de eerste maand nam en het paaslam in huis, werd geselecteerd uit de kudde, op de avond van de 14e geslacht en vervolgens gegeten. En de andere dag, de 15e, trok men of ging men onderweg. Waarna men na 3 dagen, want dat staat er bij gelegenheid bij, na 3 dagen door de Schelfzee trok en dat was dan dus de 17e. Na 2 dagen op de 3e dag, is van 15 tot 17 van de eerste maand. En ik zeg het met zoveel stelligheid, omdat later, vele jaren later, ooit op de 15e van dezezelfde eerste maand, op de verjaardag dus van de uittocht uit Egypte feitelijk, of het begin daarvan althans, stierf de Heer Jezus, de 15e van de eerste maand. En op de 17e, de verjaardag van de doortocht door de Schelfzee, stond de Heer Jezus op uit de dood. Net zo goed, op de 3e dag en gerekend van 15 tot 17. Het is dus een historische datum op voorhand. De datum wordt dus op voorhand gegeven hier, maar het zijn de data uiteindelijk in elk geval van de dood en opstanding van Christus. De 10e van de eerste maand, daar begint het verhaal mee. En dat lijkt onbelangrijk, omdat ja, men neemt het lam uit de kudde en men heeft het dan 4 dagen in bewaring. Er zit een moeilijk typologisch verhaal achter. De tien staat namelijk voor het woord Gods in het algemeen en voor de wet in het bijzonder. En de vier dagen die daarop volgen, wel het getal vier, staat in elk geval voor de vierde bedeling. En het is de bedeling van de wet. En heel de gedachte is dat voordat de Heer Jezus stierf en uit de dood opstond, was dat al bij het begin van de bedeling van de wet feitelijk al uitgebeeld en geïllustreerd en aangekondigd. Of hoe je dat dan maar zegt. En de gedachte is dat als uiteindelijk op de 15e of de 17e het een en ander gebeurt, dan lag dat inderdaad al eerder vast. Dat is het idee. Als je het zo snel niet volgt, geeft niks. Ik sla het gewoon over, want met Joshua heeft dat nogal weinig van doen. Maar het gaat erom dat wij hier wel degelijk dezelfde data terugvinden. Het begint met de 10e van de eerste maand. Waarop men het paaslam zou nemen, dat is de inleiding tot de verlossing uit Egypte in elk geval. En in Joshua 5 wordt tussen neus en lippen door vermeld. Het volk nu was de 10e der eerste maand uit de Jordaan opgeklommen. En zij legerden zich te Gilgal aan het oosteinde van Jericho. Daarmee is het verhaal lang niet af. Want de 10e van de eerste maand, de dag waarop men het paaslam in huis zou nemen, wat het maar betekenen mag. De 10e van de eerste maand komen we hier weliswaar opnieuw tegen bij de doortocht door de Jordaan. Maar ik denk dat het zo zonder meer duidelijk is dat het in huis nemen van het paaslam toch niet beschouwd kan worden als een voorafschaduwing van, als een type van de doortocht door de Jordaan. Er is geen verband tussen te vinden, behalve dan dat het was op dezelfde datum. En daarom kan ik dus met gemak zeggen dat die 10e van de eerste maand uit Exodus 12 opnieuw voorkomt hier in Joshua 4. Nou, 3 en 4 dan eigenlijk. Maar in Joshua 4. Maar dat in beide gevallen het wijst op een nog steeds toekomstige gebeurtenis die toch op een of andere wijze van groot belang zou moeten zijn, want anders wordt het in de Bijbel niet op zo'n manier aangekondigd. Welke datum het dan is? Wel, dat is niet zo eenvoudig, hoewel toch redelijk algemeen bekend. De 10e Nisan komen wij later nog een keer tegen in de Bijbel. Echter wordt daar de datum niet vermeld, maar moet je hem uitrekenen. Dat hoef je niet te doen natuurlijk. Maar ja, wij doen dat altijd. Hè. We rekenen zoveel mogelijk na. En dan blijkt de 10e van de eerste maand datum geweest te zijn van wat wij gemakshalve noemen de intocht in Jeruzalem. Ik heb net gezegd, de opstanding van Christus was op de 17e van de eerste maand. En op een eerste dag der week. En dat is op grond waarvan wij Pasen vieren. Het christelijke Pasen wel te verstaan, niet het Joodse. Vieren wij dus ook inderdaad altijd op een eerste dag der week. Maar een week voor Pasen worden wij geacht, volgens oude instructies, waarvan de herkomst mij niet helemaal duidelijk is, worden wij geacht te vieren Palmpasen. Ja. En Palmpasen, is de viering van de intocht in Jeruzalem op een of andere toch wel wat vreemde wijze. Ik heb me er altijd over verbaasd dat zo'n datum überhaupt op de christelijke kalender voorkomt. Niet op alle christelijke kalenders, maar vooruit. Maar dat doet ook weinig ter zake. Wat ik er maar mee zeggen wil, is dat die datum toch wel van oudsher bekend geweest is. En als de opstanding van Christus met Pasen gevierd was op 17 Nisan, dan was dus de intocht in Jeruzalem, gevierd een week daarvoor, inderdaad op 10 Nisan, de 10e van de eerste maand. En dat klopt ook, alleen het is wat lastig te bewijzen. Dat neemt nogal wat tijd. Ik doe het meestal aan de hand van het Johannes-evangelie, want daar is het makkelijkste. 6 dagen voor Pascha kwam de Heer in Bethanië op de Olijfberg. Toen bleef hij daar 1 dag. En de dag daarna ging hij over de Olijfberg naar Jeruzalem. Dat was de zogenaamde intocht in Jeruzalem. En dat kun je precies uitrekenen. 6 dagen voor Pascha is niet 6 dagen voor het feest, maar 6 dagen voor Pascha is 6 dagen voor de 14e. Dat was de 8e. Daarna bleef hij er een hele dag. Dat is de 9e, waarop ze vele zieken tot hem brachten enzovoort. Daar bovenop de Olijfberg. En de andere dag is dan de 10e. En toen vond de zogeheten intocht in Jeruzalem plaats. Dat is het dan in het kort gezegd. Maar ik denk niet dat het erg zinnig is om er dieper op in te gaan. Wat wel zinnig is, is om vast te stellen dat die datum van de intocht in Jeruzalem wel degelijk een vaststaande datum was. Op een of andere wijze. En dat wordt ook door de Heer Jezus gezegd. Ik weet niet precies waar het was. Ik meen in Lucas 19, ja. Daar kun je de datum niet vinden hoor, in Matthäus, Marcus of Lucas. Maar in Johannes kan het wel, maar ik laat het nu verder maar buiten beschouwing. Mede omdat het toch tamelijk algemeen bekend is. Maar in Lucas 19 vinden wij dan de zogeheten intocht in Jeruzalem, wat het niet was. En dat blijkt ook heel duidelijk uit dit schriftgedeelte. Blijkt niet altijd even duidelijk, dat wil zeggen niet overal. Maar hier in Lucas 19 dan toch in elk geval wel. Want u kent het verhaal. Vanuit Betanië of via Betanië ging hij over de Olijfberg, vers 29, in de richting naar Jeruzalem, vers 28, dat is nou eenmaal de route, enzovoorts. En bij die gelegenheid moeten de discipelen een ezelsveulen arresteren, heet zoiets, waar de Heer Jezus op gaat zitten, volgens vers 35... En dan staat er, vers 36, en als zij voortreisden, spreidden zij hun klederen onder hem op de weg. En er staat hier niet zo geweldig veel bij, maar er staat wel, als zij nu genaakten aan de afgang des Olijfbergs, de Nafsink in het Belgisch, maar vooruit, de afdaling dus, begon al de menigte der discipelen zich te verblijden. Dat wil zeggen, ze zijn over de top van de Olijfberg heen. Begeven zich in westelijke richting. Het is allemaal maar een paar honderd meter hoog uit hoor, overigens. Maar dat even terzijde. Maar er staat er, begon al de menigte der discipelen zich te verblijden. Niet de menigte, maar de menigte der discipelen. En ze begonnen God te loven met grote stemmen vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden, zeggende: gezegend de koning die daar komt in de naam des Heren. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. Dat is een heel aardige, dat valt ons niet meteen op natuurlijk, maar het is een heel aardige, want het wordt geciteerd uit Psalm 118... Namelijk uit Psalm 118, precies daar waar die andere woorden aan vooraf gaan. De woorden namelijk, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En dan volgen deze woorden. En dat is een belangrijke waarheid, want de gedachte is dat daar in Psalm 118... Ja, je moet eigenlijk 3 Bijbels naast elkaar open hebben liggen. Hè? Dat heb ik ook wel eens hoor op het bureau. Ja, anders is het zo moeilijk. Maar dat gedeelte in Psalm 118 over de steen die de bouwlieden versmaad hebben is geworden tot hoofd der zoeks, dat kennen we. Het wordt door de Heer Jezus ook toegelicht in Matthäus 21 is het, meen ik. En daar zegt hij van dat het koninkrijk van het Joodse volk zou worden weggenomen en zou gegeven worden aan een ander volk. En als ik het eenvoudig zeg, want meer is nou ook niet nodig, als ik het eenvoudig zeg, wordt daar dus gewoon gezegd hoe de zaligheid van de Joden zou worden weggenomen en gegeven aan de heidenen. Let op, dat is niet Handeling 28, dat is gewoon Matthäus 21, heel wat jaartjes ervoor. Maar in Handeling 28 staat het natuurlijk ook, maar dan achteraf. Maar hier werd het op voorhand aangekondigd, want de gedachte is dat de bouwlieden zijn de fariseeën, is het Joodse volk al zodanig, staat er ook bij, en de fariseeën begrepen ook dat het over hen ging, staat erbij in Matthäus. De bouwlieden verwierpen de steen, dat wil zeggen de Joden verwierpen de koning en daarmee het koninkrijk, zij verwierpen namelijk Christus. Niettemin werd die steen tot hoofd des hoeks van een bouwwerk. En de commentatoren van Psalm 118 zijn er tamelijk algemeen over eens dat het bouwwerk een tempel is. Staat er niet bij, maar dat is het idee. De psalm werd gedicht ter gelegenheid van de herbouw van de tempel. En inwijding van de tempel, enzovoorts. Vandaar dan ook dat in de berijmde versie van de psalm gezongen wordt: de steen die door de tempelbouwers, of voor de tempelbouwers, verachtelijk was. Een plaats ontzegd is tot verbazing der aanschouwers, tot hoofd des hoeks gelegd, met een paar woorden die ik dan even vergeten ben. Maar tempelbouwers dus. En de gedachte is dat die steen, dat gaat uiteraard over Christus, maar die werd door het Joodse volk verworpen. Niettemin werd hij tot hoofd des hoeks van één tempel. En waar heb ik dat mee gelezen? In Efeze 2. En de tempel is daar de gemeente waarvan Christus is, uiterste hoek, staat er. Met ook een rechtstreekse verwijzing naar Psalm 118. Ik bedoel alleen te zeggen dat de woorden in Psalm 118 onze tegenwoordige bedeling aankondigen. Namelijk dat het mis zou gaan met de bouwlieden, namelijk het Joodse volk. En dat God vervolgens een andere werk zou doen, namelijk de roeping van de gemeente uit de heidenen in het algemeen. Nou goed, maar de woorden die daarop volgen worden hier aangehaald. Hier bij deze gelegenheid, de zogeheten intocht in Jeruzalem. Het was het niet, ik zeg altijd, het is een optocht over de Olijfberg. Of liever nog, een optocht op de Olijfberg. En als u vraagt, hoe lang was die optocht? En ik neem aan dat u dan bedoelt, hoeveel meter hebben ze zo afgelegd? Dan denk ik 100 meter. Lijkt me nogal veel eigenlijk. Maar goed. Want lees maar mee. Ze kwamen aan de afgang van de Olijfberg, vers 37, en daar begon het feest als het ware. Zegt Psalm 118 ook hoor, in de volgende versen die niet meer aangehaald worden hier. Daar staat, voegt u tot het feest. Met palmtakken. Met takken. Staat er gewoon bij. Ik zoek het met opzet niet op, anders moet ik die vertaling weer toelichten, enzovoorts. Maar het staat er echt allemaal in Psalm 118. Het wordt hier toegepast. En dan staat er dat ze die psalm citeren. En dan staat er, vers 41, en als hij nabij kwam en de stad zag. Maar het zal u duidelijk zijn dat je de stad al ziet vanaf de Olijfberg, uiteraard. Heb u dat? Dus het gaat over het stukje dat hij de top gepasseerd is, want het is de afgang, tot aan het moment dat hij Jeruzalem ziet. Nou, als dat 100 meter is, ik heb het niet uitgeprobeerd eerlijk gezegd, het hangt ook van de bebossing ter plekke af, die is er niet, maar misschien toen, weet je veel, maar het hangt van de omstandigheden af, maar het is maar een heel klein stukje hoor, stel u er alsjeblieft niet te veel van voor. Het is net vanaf de top tot het moment dat men Jeruzalem ziet liggen, dat is echt een kort stukje maar. Nou, en dan staat er, hij kwam nabij de stad, vers 41, weende over de stad en zei, och, of gij, Jeruzalem, ook, net als deze discipelen hier, dat was niet de menigte, zoals uit vers 39 en 40 blijkt. Het was slechts een deel van de menigte. Och, of gij ook, net als de discipelen, bekendet, dat wil zeggen aanvaard, want bekennen is aanvaarden, accepteren, tot gemeenschap komen, u weet wel. Och, of gij ook bekendet, of zullen we gewoon zeggen, gelooft. De makkelijke variant. Och, gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag. Let op, ook. Komt weer een keer ook. Waarmee grote nadruk gelegd wordt op de dag. Vandaag nog. Ook nog in deze uw dag. Had ook gewoon kunnen zijn vandaag. Maar er staat deze met aanwijzend voornaamwoord. Weer dus nadruk op die dag. En dan deze uw dag. En weer dus nadruk op de dag. Dat is drie keer. En ik lees eerst verder. Hetgeen tot uw vrede dient. Hetgeen u tot vrede is. En vrede, voor vrede lees ik voor het gemak. Het verbond des vredes, het nieuwe verbond. Want daar gaat het feitelijk om. Maar nu, dat is ook vandaag, maar nu, de vierde keer nadruk op deze dag, nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving, loopgraven dus, rondom u zullen opwerpen en zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwden en zullen u tot in de grond nederwerpen, namelijk de steen op steen niet laten, daarom dat gij de tijd uw bezoeking... Dat was dus tot en met vandaag. En dat is dus voor de vijfde keer nadruk op deze dag. Dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. En met dat woord bekennen aan het eind van vers 34 is de cirkel rond. Het gedeelte namelijk van vers 42 tot en met 44 vormt dus met grote nadruk één geheel. En het begint met bekennen en het eindigt met bekennen. Maar daarom brak het aan. En vandaag, deze dag, deze datum, zou men tot geloof hebben moeten gekomen zijn, of zoiets. Hoe zeggen ze iets? Dat is de datum die ervoor staat. Zodat naar aanleiding van vers 42 tot 44 uit Lucas 19, wij in elk geval de vraag moeten stellen, wat was dat voor een dag? Natuurlijk, u weet wat ik nou ga zeggen. Ik ga natuurlijk zeggen, nou, het was de tiende van de eerste maand. Maar ja, dat betekent natuurlijk niks. Wat betekent is dat op deze dag en bij deze gelegenheid in elk geval Zacharia 9, vers 9, werd toegepast. Dan wel vervuld, zo u wilt. U weet wel, die kwestie van die ezel. Zie, uw koning komt, arm en hij is een heiland en hij rijdt op een ezel. Ik geloof niet eens dat het er hierbij staat, maar in Matthäus, gok ik maar even, staat het er ongetwijfeld bij. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeet enzovoorts. Dat was Zacharia 9. Vervulling van profetie dus. Dat is het meest bekende. Minder bekend is dat die feestelijke gelegenheid op de Olijfberg hier zo zonder meer de vervulling is van het laatste deel van Psalm 118. Die psalm dus over de steen die de bouwlieden verworpen hebben enzovoorts. Dus een rechtstreekse verwijzing. Hij wordt hier dan ook aangehaald. Zij het dan met één of twee versen maar. Maar ook de omliggende versen in psalm 118 zijn er zo zonder meer op van toepassing. Dus ook vervulling van profetie uit psalm 118... maar minder opvallend, maar vermoedelijk nog veel belangrijker... is dat het, zeker wat de tijd aangaat, is dat het de vervulling is van, of de vervulling brengt, van Daniël 9. 70 weken zijn bestemd over uw volk, het Joodse, en uw heilige stad, Jeruzalem. Tot op, ik zeg het vrij, maar ik zeg dan tot op, de komst van de Messias. Definitief dan wel te verstaan. En het aanbreken van het koninkrijk. Maar ja, de Heer zei, naar aanleiding van Psalm 118... en die steen, het koninkrijk zal van u worden weggenomen... en gegeven aan een ander volk. Dus 70 weken tot aan het koninkrijk... Zitten toch wat problemen aan. En dat blijkt ook, want vervolgens zegt Daniël 9... waarvan ik net vers 24 ongeveer citeerde. Het zegt in vers 25. Weet dan en versta. Opletten. Tijdrekening. Zodat je maar weer ziet hoeveel waarde de Bijbel eraan hecht. Dat we de Bijbelse tijdrekening in de gaten houden. Weet dan en versta. Van de uitgang des woords. Om te doen wederkeren. En om Jeruzalem te bouwen. Nee, ik heb het vanmiddag uit mijn hoofd geleerd. Laat maar zitten. Vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren om Jeruzalem te bouwen, Jeruzalem, tot op Messias, de vorst, En een vorst in de Bijbel is niet een koning. Nou, dat kan het zijn, maar normaal gesproken niet. Een vorst is een prins. Het is hetzelfde woord, maar in een andere taal. Een voorste, een eerste, een prins. De eerste namelijk in de lijn van erfopvolging op de troon. De hoogste, de belangrijkste, kroonpretendent. Want zo heet zoiets. Dus tot op Messias, de kroonprins, maar niet de koning nog, zijn 7 plus 62 is 69 weken van jaren. Maar tot aan de koning zou zijn 70 weken. En het punt is dat wij hier van doen krijgen, demonstratief, met Messias de vorst. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Vrede zij in de hemel, heerlijkheid in de hoogste plaatsen enzovoorts. En de andere schriftgedeelte uit Matthäus en Marcus en Johannes laat ik buiten beschouwing maar even. Maar de gedachte is dat hier voor het eerst en officieel de Heer Jezus beschouwd wordt als de Messias. Dat wil zeggen door de discipelen. Als degene die naar Jeruzalem gaat om daar zijn koningschap te vestigen. Dat liep wat anders af. Maar laten we zeggen, dat is in elk geval wat men hoopte. En anders zeg ik het andersom. Als er één gelegenheid was in het leven van de Heer Jezus, waarbij of waarop de uitdrukking Messias de vorst, Christus, de kroonprins, dat is gewoon Nederlands dan, min of meer, van toepassing was. Als er één gelegenheid is waarop de uitdrukking van toepassing is, was het deze. Gezegend, hè, die komt in de naam des Heren, enzovoorts. En dat is precies waar het om gaat, want dit was, dat kan je narekenen, dit was de laatste dag van de 69 weken van Daniël. En ook als je het niet precies kan narekenen, dat klopt tot in ieder geval, hoe je dat keert of wendt, klopt het, want er zijn wat problemen aan op de achtergrond van de berekening. En als je dus aan de veilige kant blijft, dan klopt het in ieder geval tot op een maand nauwkeurig. Maar volgens de bestaande berekening tot op de dag nauwkeurig. Dus ik laat het er maar bij. Of wij het na kunnen rekenen of niet, heeft er trouwens weinig mee van doen. Dit is gewoon de vervulling van Daniël 9 vers 25. Tot op Messias de vorst. 69 weken voorbij. En u kent het verhaal, want ik kan het nou onmogelijk uitleggen. 69 weken voorbij en daarna brak de geschiedenis af. En sindsdien is er nog steeds één, de laatste week van jaren, te gaan. Het wachten is nog steeds op het aanbreken van de 70ste week van Daniël. Nou, we wachten liever op wat anders, eerlijk gezegd. Maar niettemin, daar is het wachten op, ja. Met andere woorden, op deze dag van de zogeheten intocht in Jeruzalem brak de geschiedenis van het Joodse volk af en daarmee Gods bemoeienis met Israël en de volkeren, officieel. Voor degene die nou hard roept, maar Efraïm is toch Israël, zeg ik ja, dat kan wel wezen, maar niet officieel. Niet officieel. En aan de andere, vergeet het maar gauw weer, want dan maakt het weer zo ingewikkeld. En voor zover de Heer vandaag een werk doet, doet hij dat niet in de wereld. En voor zover hij misschien toch wat in de wereld doet, doet hij het in het geheim. Dan weten wij het niet zeker. En als het wel zo is, als hij het wel doet, dan is het weer niet officieel. En daar gaat het maar om. Hoeven ook verder dus nu even niet over te discussiëren. Daar brak de geschiedenis af. Dat was de dag. Kan ook niet missen, want lees je nou verder in Daniël 9, dan wordt het inmiddels vers 26. Dan staat dat vervolgens de Messias, de kroonprins dus, de Heer Jezus, zou afgesneden worden en hij zou niet hebben. En ik zeg altijd, als de kroonprins afgesneden wordt en niet heeft, of niet krijgt, wat krijgt hij dan niet? Zijn koninkrijk niet. Er is niks moeilijks aan. Er was ook geen enkele reden om de vertaling van het vers te maken zoals hij nu staat in de Statenvertaling. Dat staat er heel onduidelijk. En men heeft er wat anders van gemaakt. Maar er staat gewoon, na die 62 weken, dus totaal na 69 weken, zal de Messias, de vorst, afgesneden worden. En hij zal niet hebben. En daar gaat het maar om. Hij kreeg zijn koninkrijk niet. En hoewel hier staat gezegend de koning, men roept hem tot koning uit, hij is kroonprins, men herkent hem als zodanig. Gezegend de koning die komt in de naam des Heren, kwam dat koninkrijk niet in Jeruzalem en in plaats van dat hij gekroond werd met gouden kroon? U weet wel, die van het lied, ja. Werd hij gekroond met een doornenkroon. En sindsdien kennen wij hem als het lam. En verwachten wij dat hij alsnog gekroond zal worden. Het lam op zijn troon. Zodat hij tenminste ook kent. Maar is in de toekomst. Maar het hele punt is dat hier de Messias als tot koning wordt uitgeroepen als het ware. Slechts door zijn discipelen. Maar het liep op een debakel uit. Want het koninkrijk zal van het Joodse volk worden weggenomen en gegeven aan een ander volk. Zij zonden hem gezanten na, die zeiden, we willen niet dat deze over ons koning zij. Ontleend aan een gelijkenis die ik niet verder zal verklaren. Maar dat is het verhaal. Wij willen niet dat deze over ons koning zij. En dus werd hij ook geen koning. De geschiedenis brak af. En de volgende vers in Daniel 9, vers 26 dus, spreekt over, de Messias zal afgesneden worden, zal niet hebben. En in het algemeen staat er dan, en in plaats daarvan komt er verwoesting. En dat is vastbesloten, gaat gebeuren. En dat is ook gebeurd. Maar lees je nou hier verder, op deze dag waarop die 69 weken dan tot hun einde kwamen, op de 10e van de eerste maand, lezen wij verder, daar zegt de Heer, er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen en zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen en zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u en ze zullen geen steen op steen laten. En dat is precies Daniel 9 vers 26. In elk geval. Daar verhaal niet mee af. Want we hebben geleerd dat het alsnog zal gebeuren in de toekomst ook. Aan het eind van de 70ste week. Maar niettemin, wij herkennen hier precies die profetie van Daniel 9. Namelijk Messias de vorst. Voor de gelegenheid even. Demonstratief. Psalm 118 wordt aangehaald. Zacharië 9 wordt aangehaald, zijn sowieso drie schriftplaatsen waar heel duidelijk naar verwezen wordt. Want dit is er de vervulling van, enzovoort. En daar breekt de geschiedenis af. En van een feestelijke intocht kan zelfs helemaal geen sprake geweest zijn. Want er staat, als zij erbij kwam, vers 41, en de stad zag, weende hij over haar. En kondigde de verwoesting van Jeruzalem aan. En dat lijkt mij voldoende voor alle discipelen die zo enthousiast gezongen hadden in vers 38... om meteen op te houden met zingen enzovoorts. Want reden tot feest was er niet. Zij verwachten wellicht dat de Heer Jezus zijn koningschap zou vestigen in Jeruzalem, maar het zou uitlopen op zijn dood en op de verwoesting van Jeruzalem. En als dat gezegd is, kan er daarna nooit meer sprake zijn van een feestelijke intocht in Jeruzalem. En die was er dus ook niet. En om nou iets snel en daarom niet zo vriendelijk te zeggen, toen was er iemand die kwam met Matthäus in zijn handen naar me toe en zei, maar er staat hier toch duidelijk dat ze wel in de stad kwamen. Dan zeg ik, ja, daar hoef je Matthäus niet voor na te slaan. U en ik weten dat hij in de stad kwam. Maar daarom was het nog niet de feestelijke intocht waardoor hij in de stad kwam. Ze zetten hun reis voort naar de stad. Natuurlijk zijn de stad ingegaan. De Heer heeft daar ook gepredikt. Er staat ook hier ook trouwens, vers 45. En gegaan zijnde in de tempel begon hij uit te drijven degene die daarin verkochten en kochten enzovoorts. Als je mij vraagt, net zo goed een uitbeelding van wat er over heel Jeruzalem zou komen. Het land zou gereinigd worden. Het Joodse volk zou eruit verjaagd worden. Zoals hier de koophandel uit de tempel. Toch? Zelfs de tempel zou verwoest worden. En dat is de meest definitieve manier om dingen te reinigen overigens. Dat gebeurt met de schepping ook. De oude schepping. Zal verdwijnen. Tot er niet gedaan worden. Om plaats te maken voor een nieuwe. Dat is een rigoureuze manier van reinigen. Als je kostuum wil reinigen, dan leg je het gewoon vuil af en doe het schoon aan. Dat is ook een manier. En zo gebeurt het ook. En zo zal het ook gebeuren met Jeruzalem. En zo gebeurt het in principe met de hele schepping en met u en mij. Ik bedoel, een vanzelfsprekend Bijbels beginsel. Nou goed, daar ga ik verder niet op in. Als u maar beseft dat we hier van doen hebben met een bijzonder belangrijke profetie. Uit Daniël 9 en via twee omwegen dan. Uit Zacharia 9 en Psalm 118, om er dan maar drie te noemen, die zo duidelijk zijn. En ze worden vervuld op deze tiende van de eerste maand. Dat is de verjaardag van de doortocht door de Schelfzee. Oh, zeg ik meteen, ja, het lijkt niet op elkaar, maar daar kom ik zo op terug. En het is de verjaardag van, oorspronkelijk, het in huis nemen van het paaslam. Daar lijkt het wel op. Want, en dat paaslam zou na vier dagen geslacht worden. Weet u nog? De avond van de 14e. Nou, dit was de tiende van de eerste maand. En hier verscheen voor Jeruzalem, voor het huis, het paaslam. Dat lam kwam ook in huis, in Jeruzalem namelijk. Maar op de avond van de 14e was hij samen met zijn discipel en dezelfde nacht werd hij verraden en de andere dag gedood. En als wij al ooit over het lam spreken, als een term ter aanduiding van Christus, dan gaat het toch echt in de eerste plaats over degene die leed en stierf. De nederige, degene die zich onderwierp. Die als een lam ter slachtbank geleid werd en als een schaap dat stom is voor zijn scheerder zijn mond niet opendeed enzovoort. En dat is wat hier gebeurde vanaf de tiende. Wij beschouwen deze dag ook als de eerste dag van de Lijdensweek. Nou is dat een niet echt Bijbelse term, maar het idee is wel een Bijbels idee. Omdat deze vier, dan wel vijf dagen, eigenlijk vier, van de Heer in Jeruzalem, inderdaad de vier dagen zijn in afwachting van zijn gevangenneming en kruisiging. En in die dagen kondigt hij dat soort zaken ook aan en kondigt hij ook aan hoe het nu verder zal gaan en wat er daarna zal gebeuren. Nou goed. Toch, het is de tiende van de eerste maand. Er moet dus een overeenkomst zijn ook met de doortocht door de Schelfzee. En dat is ook zo. Want ik heb u al eerder gezegd dat die doortocht door de Schelfzee en het aankomen in Canaan, de verovering van het land, in de eerste plaats de uitbeelding is van tegenwoordige waarheid. Namelijk van onze bedeling. Ik zeg niet dat het niet de uitbeelding is van hoe Israël in de toekomst alsnog tot geloof zal komen en in bezit gesteld zal worden van de zegeningen die aan hem beloofd zijn, inclusief Canaan. Maar ik beweer wel dat in de eerste plaats deze dingen op onze tegenwoordige bedeling van toepassing gebracht worden. Daar heb ik een zeer kort, maar hevig argument voor. Dat is Jozua. Ja, langer is hij niet, Jozua. De leider van het volk heet Jozua. Uit de stam van Efraïm, van Jozef. Terwijl als Israël in de toekomst alsnog onder het nieuwe verbond geplaatst zal worden in de wederkomst van Christus, als ze terugverzameld zal worden naar het land, dan roepen wij toch niet Jozef, dan roepen wij Juda. De leeuw uit de stam van Juda, enzovoorts. Daarna zeggen we, maar Jozua is toch Jezus en de wederkomst, dat is toch ook Jezus? Zeggen ja, het zijn gelijksoortige gebeurtenissen. Natuurlijk, het spreekt allemaal over Christus. Maar hier wordt het verband in de eerste plaats gelegd niet met Juda, maar het verband wordt gelegd met Jozef. En daar gaat het maar om. En daarom, er zijn veel meer redenen natuurlijk, maar daarom is het in het bijzondere uitbeelding van onze dagen. Ik heb het trouwens laten zien aan de hand van nogal wat schriftplaatsen uit Jozua 1, die nou eenmaal in het Nieuwe Testament geciteerd worden en op onze dagen van toepassing gebracht worden. En het punt is dan dat onze dagen, onze bedeling bestaat, er slechts kan zijn dankzij deze tiende Nisan. Het is het vervolg daarop. Want strikt volgens de Bijbelse chronologie brak hier op deze tiende van de eerste maand de geschiedenis van Israël officieel af. En begon de onderbreking. Begon dus de verborgenheid. Vanaf die datum was het wachten op de volgende dag. Maar de volgende dag is de eerste dag van de 70ste week. En die is nog steeds niet aangebroken. En in die tussentijd, tussen het einde van de 69ste en het begin van de 70ste week, wordt de gemeente verzameld uit de volkeren. Het begint geen dag eerder en het duurt ook geen dag later. Heb je dat nog tot zover? En als u nou zegt, maar ik dacht dat de gemeente pas ontstond bij de opstanding van Christus, zeggen, ja goed, ik kijk niet op 7 dagen, maar als u van mij dan daar commentaar op wil hebben, mag het ook. De verlossing uit Egypte vond in de praktijk pas plaats bij de doortocht door de Schelfzee. Dat was op de 17e van de eerste maand, dezelfde datum als de dood en opstanding van Christus. Maar de reeks van gebeurtenissen die leiden tot de doortocht door de Schelfzee en dus de definitieve verlossing uit Egypte, de reeks van gebeurtenissen begon inderdaad, het is wel wat kunstig in elkaar gestoken, wat geforceerd, maar begon inderdaad op de tiende. Namelijk het inhuis nemen van het paaslam. En wie het niet deed, zou getroffen worden door het oordeel wat over heel Egypte kwam. Toch? En wie het paaslam wel in huis nam en zich hield aan de voorschriften, zal ik maar zeggen, zou verlost worden. Daar zou de verderfengel, zeggen we dan, voorbij gaan. En zo zou verlossing tot stand komen. Dus in de praktijk was het ook bij de uittocht uit Egypte van de tiende tot en met de 17e. En in de praktijk is dat met onze bedeling ook zo. Het begint bij de tiende, namelijk de intocht in Jeruzalem, die geen intocht was. Het was geen intocht in Jeruzalem. Jeruzalem wilde namelijk niet. Oordeel over Jeruzalem wordt aangekondigd en wat daarna begint heeft rechtstreeks van doen met Gods werk in deze tegenwoordige tijd en wordt samengevat onder de term de verborgenheid. En voor de goede orde, maar ik ga er weer niet uitgebreid op in, voor de goede orde wijs ik erop dat volgens de Bijbel zelf ook de kruisiging van de Heer Jezus reeds deel uitmaakte van de verborgenheid. In tegenstelling tot berichten die zeggen dat de verborgenheid pas begint ergens achter in Handelingen of zo. In de dagen van Paulus. Dat is een misverstand. De Bijbel zelf zegt dat de kruisiging van de Heer Jezus een verborgenheid was en daar dus deel van uitmaakt. Staat ook bij waarom het was. Want staat er in 1 Korinthe 2. Indien de overste deze wereld de verborgenheid gekend hadden, zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. En daarom, de kruisiging van de Heer Jezus was een verborgenheid, want als het openbaar geweest was en dus bekend, zou men hem nooit gekruist hebben. Heb je die nog? Er is niks moeilijks aan. En dat betekent dus dat naar Bijbelse maatstaven de verborgenheid inderdaad begint bij het einde van de 69 weken voor Daniël, de intocht. Zogenaamde intocht in Jeruzalem. Daarna, ik denk altijd moet ik nou de vragen op voorhand beantwoorden of hopen dat ze niet gesteld worden. Zeg ik namelijk dat de verborgenheid pas beëindigd wordt aan het eind van de zesde bedeling, bij de aanvang van de 1000 jaren. Maar dat onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid officieel begint, niet op de tiende, maar bij de 17e Nisan, de dag van de opstanding van Christus, en eindigt uiteraard op de laatste dag, vermoedelijk, ongeveer dan, voor de 70ste week van Daniël. Als je het zo gauw niet gevolgd hebt, dan had ik het ook niet hoeven zeggen. Dan had u de vraag niet, had ik hem ook niet hoeven beantwoorden. En als u de vraag had, heb ik hem nu even snel beantwoord, moet zo voldoende zijn. Hè? Dat is een vreemde soort van onderwijs geven, broeder. Hij zal didactisch wel niet verantwoord zijn wat ik nu doe. Maar ik laat het er maar bij. Wat ik dus gewoon zeggen wil, is dat die tiende van de eerste maand wel degelijk op alle manier spreekt over het aanbreken van onze tegenwoordige bedeling. En daar gaat het maar om. Sinds die tiende Nissan van hier de zogeheten intocht, is de Heer begonnen met het werk tot verzameling van de gemeente. Dat leidde aanvankelijk dan tot zijn dood en opstanding, maar niettemin, dat is wat er gebeurd is. En op diezelfde wijze wordt die tiende Nissan van de doortocht door de Schelzee, of door de Jordaan, sorry, van de doortocht door de Jordaan in verband gebracht met onze positie. De gedachte is namelijk dat het uitdrukking geeft aan dood en opstanding. Dat gaan door de Schelzee. Geeft uitdrukking aan dood en opstanding, maar dan in de praktische toepassing van de term. Daar namelijk, die datum, begint een proces waarbij inderdaad zelfs de Heer de oude wereld loslaat en de nieuwe binnengaat. Waar hij wordt tot eersteling van de nieuwe schepping, waar hij zich onttrekt aan het oude en daarmee ook aan het Jeruzalem dat nu is, of het Jeruzalem dat beneden is, enzovoorts. Waar hij het Joodse volk en daarmee heel de wereld zelfs loslaat en overgaat tot wat anders. Dat is het idee. En dat andere is inderdaad, heeft inderdaad van doen met de zegeningen die God beloofd heeft in onze dagen aan de gemeente. Daar gaat het om. Begrijp je me goed? Nu ik er zo over spreek, komt er wat extra nadruk te liggen op een specifieke datum. Dat is echter niet de belangrijkste uiteraard. Waar het om gaat, is de gebeurtenis als zodanig. Dat eindelijk het nieuwe verbond aanbrak. Dat eindelijk de beloften die God gedaan had, vervuld werden, enzovoorts. Op de tiende van de eerste maand in Joshua aan Israël. Maar op de tiende van de eerste maand hier in, waar waren we, Lucas 19, niet aan het Joodse volk, maar wel aan wat wij kennen als de gemeente. En daar gaat het maar om. Maar zelfs dat is lang niet het einde van het verhaal. Want op de tiende van de andere eerste maand, dat kan ook nog, op het tiende van de andere eerste maand zullen wel degelijk precies dezezelfde dingen van toepassing gebracht worden op het Joodse volk. Dat is echter niet aan het einde van de 69ste week, want daar gaat alles hier mis, voor het Joodse volk namelijk, maar aan het einde van de 70ste week van Daniël. Maar daarover hebben wij het weer na de pauze. En zo hebben wij gezien dat deze tiende van de eerste maand van alles van doen heeft met het aanbreken van onze tegenwoordige bedeling. Of in het algemeen de verborgenheid van het koninkrijk, zoals het genoemd wordt. En ik heb u daarvoor wat schriftplaatsen gegeven. Ik had er nog één, maar die noem ik nou alleen in het voorbijgaan. Als in Ezechiël vanaf hoofdstuk 40... sprake is van het bouwen van een nieuwe tempel, van vernieuwing des tempels dus, wordt het in verband gebracht met de tiende van de eerste maand. In Ezechiël 40 vers 1. Maar ik ga er niet op in, want ik wil helemaal geen discussie hebben over die tempel daar. En over die hoofdstukken uit Ezechiël. Maar niettemin, een nieuwe tempel wordt gebouwd, tiende van de eerste maand. En ook dat vinden wij terug in onze bedeling, beginnend eventueel bij deze tiende van de eerste maand en daarna de tempelbouw, waarbij de verworpen steen, zal ik maar zeggen, hoofd des hoeks werd. Je herkent die dingen zo met gemak. Maar wat ik eraan toe wilde voegen is een wat lastig probleem dikwijls. Dat is namelijk dat weliswaar volgens dat in Exodus 12 gesproken wordt over deze maand zal u zijn het hoofd van de maanden des jaars. Dat wil zeggen de maand waarin men uitrok uit Egypte blijkt de eerste maand te zijn vanaf dat moment. En dat blijft de hele Bijbel door ook zo. Maar daarmee is een lastige situatie gecreëerd. Want het blijkt, ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen, want dat is nogal ingewikkeld. Het blijkt namelijk dat die maand was natuurlijk daarvoor niet de eerste maand officieel op de kalender. Hij droeg dus een ander nummer. En wel nummer 7. Dat is heel moeilijk om het in de Bijbel terug te vinden. Ik ben niet eens zeker of je dat in de Bijbel terugvindt. Maar ik zeg er wel bij, daar bestaat overigens helemaal geen twijfel over. Eenvoudig omdat de kalender, de Joodse kalender, zei het dan met enige wijzigingen tot in onze dagen nog steeds bestaat. Inclusief de maandnummering en inclusief dezelfde namen van de maanden. Er is dus weinig verschil van mening over. De gedachte is namelijk dat die maand, Nisan, Aviv, in het Aramees en Hebreeuws, oorspronkelijk was de 7e maand. En bij de uittocht uit Egypte ging men dus uit in de 7e maand. Maar, zei de heer, voortaan krijgt deze maand nummer 1. Maar dat was niet altijd zo. Het was 7, dus de 7e maand werd nummer 1. Het is net zoiets als dat wij bij wijze van spreken op 1 juli voortaan nieuwjaar gaan vieren. Waarom ook niet? We vieren op 30 april Koninginnedag. Hè? Dat is toch ook raar, of niet? Nou ja, goed. Laat me weer zitten. Ik ben er wel blij mee, hoor. 31 januari voor Koninginnedag lijkt me ook niks.
Koud, hè? Koud.
Ja. Ik heb er nog een reden voor, maar laat me zitten. Dus ik vind het wel goed. Maar zoiets bovendien. Wij doen altijd al zoiets. Wij vieren namelijk nieuwjaar en laten dan januari beginnen en noemen dat de eerste maand. Maar het is wel een beetje dwaas, want oktober is dan dus de 10e maand. Maar de naam betekent de 8e. En september noemen wij de 9e maand, maar het is de, hè? Maar de naam betekent dat het de 7e is. In november hetzelfde verhaal. Wij zeggen 9, maar we noemen het maand nummer 11. En december en DC, DK, dat weet u, dat betekent 10, hè? Dus de 10e maand. Maar wij zeggen nee, het is de 12e maand. Dat wil zeggen, wij hebben ook sowieso al geknoeid, ooit een keer. En de namen van de maanden waren officieel nummers. En september, oktober, november, december zegt dat nog steeds. Dat zijn nummers. December betekent eigenlijk gewoon de 10e maand. Maar in tegenstelling tot de namen hebben wij, of in strijd met de namen moet ik zeggen, hebben wij de nummers toch een keer veranderd. Waarom dat gebeurd is en wanneer, broeder, ja, daar ga ik me nou helemaal niet mee bezighouden. Dat is me veel te ingewikkeld en het dient ook tot niks. Maar als ik daarna vertel dat het Joodse nieuwjaar gevierd wordt op de eerste van de 7e maand, dan moet u niet zeggen wat gek is dat, want wij doen het ook net zo gek. En bij ons is het nog erger, wij zijn het ons niet eens bewust. Toch? Dat de namen en de nummers niet kloppen. Dat we in de ene taal zeggen, het is maand nummer 10. Of in de ene, op de ene manier zeggen nummer 10. En met de naam zeggen we, nee, het is nummer 8. Heb je dat? Het is 2 maanden verschoven. Dat is nog veel gekker. Nou goed, dus laat het nou maar zitten. De Joden hebben het iets minder ingewikkeld. En hebben dat bovendien niet zelf bedacht. Wij wel, schijnbaar. Maar vooruit. Nee, ze hebben ons jaar willen laten beginnen rond de veronderstelde geboortedatum van de Heer Jezus. Dat is het eigenlijk. En zo is die nummering alsnog gewijzigd. Christelijke vondst. Maar ik denk goed bedoeld, maar het is natuurlijk toch wat onzin. Maar laat maar zitten. Waar het om gaat namelijk is dat de 7e maand op de Joodse kalender gemaakt werd tot maand nummer 1. Met als gevolg, de 8e maand werd maand nummer 2, de 9e werd nummer 3, de 10e werd nummer 4, de 11e werd nummer 5, de 12e werd nummer 6 en de 1e werd maand nummer 7. En we begonnen met de 7e werd nummer 1, weet u nog? Want het punt is dat door deze sprong inderdaad de kalender als het ware een half jaar verschoof, althans de nummering van de maanden. En dat het historisch is mogen blijken uit het merkwaardige verschijnsel dat sinds mensenheugenis de Joden hun nieuwjaar, zonnejaar, Nou ja, het is eigenlijk een maanjaar, maar het doet er niks ter zake. Het is een maankalender, maar het is een zonnejaar. Een zonnejaar vieren, begin ervan, op de eerste van de zevende maand. En dat is al zo dus, sinds de uittocht uit Egypte, want toen zijn die nummers verschoven. Oorspronkelijk was het wel degelijk gewoon de eerste van de eerste maand. En de eerste maand begon dan in september, oktober. Dat wil zeggen officieel. En in de praktijk bij benadering, bij de, hoe heet dat, de najaarsevening, zo heet dat geloof ik, hè? In het punt in het najaar dat dag en nacht even lang zijn, dat begrijp je toch hopelijk, hè? Waar we de herfst dus laten beginnen, dat is het eigenlijk, hè? De herfst equinox, als je dat wat zegt, ik heb geen idee hoe je het schrijft, zuster, maar herfst equinox, nou goed. Equi is gelijk, nox is nacht, dus dan is de nacht gelijk aan de dag. Van dat heb je het in het voorjaar dus ook, hè. Nou goed, laat me zitten. Zo was het dus ook, en zo is het nu officieel nog steeds, en bij benadering gebeurt dat ook nog steeds. Zo. Alleen het vervelende is dat het jaar dus bij hun begint op de eerste van de zevende maand. Maar in de Bijbel zijn die dingen dus verschoven en krijgt de maand van de uittocht uit Egypte voortaan maand nummer 1. En dat is, die maand begint dus ongeveer bij het lentepunt, zal ik maar zeggen, wanneer de lente begint. Niet wanneer het najaar begint, maar wanneer de lente begint. Precies met een half jaar verschoven. En dat maakt het lastig, want als bijvoorbeeld in... Ik kijk even of ik iets bij de hand heb, als voorbeeld. Als in Genesis staat dat op de 17e van de 7e maand de ark van Noach vastloopt, strand heet zoiets, wat een raar woord is, vastloopt op de top van de Ararat, dat is bepaald geen strand, denk ik altijd, maar vooruit. Als de ark dus vaste grond onder de voeten krijgt, onder de kiel, op de Ararat, op de 17e van de 7e maand, moet ik u zeggen dat het toch heus exact dezelfde datum is als de datum van de opstanding van Christus en als de datum van het doortrekken door de Schelfzee. Al noemen wij dat de 17e van de eerste maand. Maar het punt is dat die geschiedenis van de zonvloed was voor de uittocht uit Egypte. En wat toen in de dagen van de zonvloed de 7e maand was. En dus bij de uittocht uit Egypte ook. Werd bij die gelegenheid gemaakt tot maand nummer 1. Het nummer werd veranderd. Maar het is heus dezelfde datum. Hebben jullie dat nog? Dat maakt het wat lastig. Het gevolg daarvan is dat als een maand genummerd wordt, moeten we eigenlijk al die vragen, is het voor of na de uittocht? Nou, het is meestal na de uittocht, dus het maakt niks uit. Maar in de Bijbel komt dat verschil nou eenmaal voor. En daardoor ontstaat een merkwaardige situatie dat de 10e van de eerste maand wellicht ook kan zijn de 10e van de 7e maand. Heb je dat? En dat is niet zo'n gekke gedachte, want er blijkt dat er inderdaad in de Bijbel een parallel is, in elk geval tussen deze eerste maand en de 7e maand, die dus min of meer met elkaar verwisseld zijn, zoals de 2e, de 8e, de 3e en de 9e enzovoort. Want op de 10e van de eerste maand neemt men het paaslam in huis, en op de 10e van de 7e maand is het grote verzoendag. En dat is het grootste feest, officieel, op heel de Joodse kalender. En op de 15e tot en met de 21e van de eerste maand is het feest van ongezuurde broden, ook bekend als feest van Pascha. Maar op de 15e tot de 21e van de 7e maand is het loofhuttenfeest. Die feesten hebben dus iets met elkaar van doen, ze vallen... op zekere manier op dezelfde data. En dat is inderdaad een belangrijk gegeven. Want als we nou in plaats van 10e van de eerste maand hier in Jozua 4 vers 19 denken 10e van de 7e, want dat was het voorheen altijd. En we zoeken daarna 10e van de 7e op in de Bijbel, komen wij terecht inderdaad op Grote Verzondag. En hoe je dat ook keert of wendt, de tiende van de zevende, de grote verzondag, is natuurlijk een uitbeelding van hoe eenmaal door de nieuwtestamentische hogepriester, ik bedoel, hoe eenmaal door de hogepriester van het nieuwe verbond verzoening gedaan zal worden voor de zonden des volks. Ik citeer uit Hebreeën. Maar in dit geval versta ik onder volk Israël. Tenslotte is niet eens een christelijk feest, het is een joods feest. Er staat op de Joodse kalender sinds Leviticus 23. Dus dat wil zeggen, sinds de uittocht uit Egypte. Heb je dat? De tiende van de zevende maand, maar het was altijd de eerste, is de uitbeelding van hoe ooit een keer verzoening tot stand zal komen en nieuw verbond zal aanbreken voor dit volk Israël. En andersom, waar je dat weet, je komt terecht bij de tiende van de eerste maand, kun je ook zeggen, ja, maar tiende van de eerste maand, wat vroeger de eerste maand was, was altijd Grote Verzoendag. Of tiende van de eerste moet eigenlijk Grote Verzoendag zijn, enzovoorts. Kortom, we hebben kortsluiting, als het ware, tussen die twee maanden en daarmee die twee data. Tiende van de eerste en tiende van de zevende. En in de praktijk is er niet zo geweldig veel verschil tussen. Het gaat namelijk precies om hetzelfde. Tot de tiende van de eerste kwamen wij terecht aan het eind van de 70ste week van Daniel, bij de zogeheten intocht in Jeruzalem. En dan Lucas, net alsof het de zevende maand was, en zegt, het had eigenlijk Grote Verzoendag moeten worden. Dus. En daar kwam de hoge priester van het nieuwe verbond. Nou, hij was het nog niet, maar ik heb het over typologie natuurlijk, hè. En hij komt daar voor het heiligdom, voor de heilige plaats, Jeruzalem, maar overdrachtelijk denk ik de tempel, het heilige der heiligen enzovoorts. Maar ze wilden hem daar niet. En het punt is dat ook inderdaad geen grote verzoendag aanbrak. En daar voor Israël. Het Joodse volk werd niet verlost. En dan zeg ik laconiek, maar het was ook nog niet de tijd van de vijgen. Want op diezelfde datum, of misschien een dag later, maar dat maakt mij niks uit, kwam de Heer voorbij die vijgenboom, zocht omstandig naar vrucht aan de vijgenboom. Hij vond hem niet, alleen maar bladeren, en hij vervloekte de boom. Aan u groeien geen vrucht meer in der eeuw, of wat er maar staan mag. En in een van de verslagen daarvan staat er heel laconiek bij, maar het was ook de tijd van de vijgen nog niet. En u en ik weten dat de vijgenboom een beeld is van de Israëlitische staat. Als die vrucht draagt, wil het zeggen, het is een Messiaanse staat, een gelovige staat, koninkrijk breekt aan enzovoorts. Maar laconiek staat er, het was in de eerste maand en het was dus de tijd van de vijgen nog niet. Dat weet u ook, hè? Vruchten groeien niet in het voorjaar aan de boom, maar in het najaar. Het was de tijd van de vijgen nog niet. Nee, het was de eerste maand. Met hetzelfde gemak had het toch de zevende maand geweest. Heb je dat? En het was ook de zevende maand toch. Oh, dit is de oefening typologie, hoor. Het was toch de zevende maand en er waren vruchten. Echter niet daar onder het Joodse volk in Jeruzalem. Maar heel ergens anders wel. En ik doel natuurlijk nu gewoon op de gemeente. Dus toch. Maar op een heel andere manier. Heb u dat? En dat is ook wat achter die gekke kalenderverschuiving zit. Dat wil zeggen, op het tijdstip dat iets zou moeten gebeuren, gebeurde toch niet en wordt ook gezegd, nou, het was ook de tijd niet. Het is maar waar je vanuit gaat, van de oude telling of de nieuwe telling. De telling van de Exodus of de telling van daarvoor, uit de dagen van de belofte enzovoorts. En vandaar dat die dingen door elkaar gegooid kunnen worden. Maar als u het mij vraagt, als tiende van de eerste maand is deze gebeurtenis uit Jozua 4 gewoon een uitbeelding van de intocht in Jeruzalem, het afbreken van de 69 weken en daarmee het aanbreken van ruwweg onze gemeentelijke bedeling. En daar gaat deze geschiedenis feitelijk ook over. Het aanbreken van het nieuwe verbond enzovoorts. Maar op een andere, langs een andere route is de tiende van de eerste uiteindelijk gewoon de tiende van de zevende maand. Dan is het Grote Verzoendag. En dan nog moet je zeggen, is het een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Hoewel het dan net zo goed de uitbeelding is van hoe straks in de toekomst alsnog het Joodse volk tot geloof zal komen. Als u het mij vraagt, dus aan het eind van de zevende week, op de tiende van de zevende maand op de tegenwoordige Joodse kalender. Niet in het voorjaar, maar in het najaar dus. Denk ik. Nu. Nee, ben ik vrij zeker van, zuster, ja. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Want u en ik weten toch dat als in het Nieuwe Testament onze tegenwoordige bedeling uiteengezet wordt en de werkelijke positie van de gemeente en vooral de positie van Christus, wordt dat toch gedaan aan de hand van Grote Verzoendag? Nou ja, in de meeste brieven komt het voor, maar in het bijzonder natuurlijk in de zogeheten brief aan de Hebreeën, waarin er staat dat het verzoendag is, dat namelijk de hoge priester is ingegaan in het heiligdom, dat mocht hij maar eenmaal per jaar op Grote Verzoendag, toch? En dat hij daar een positie heeft ingenomen op de troon der genade, Ark des Verbonds, zo voel het maar heten mag. En zo, daar is hij nu nog, hij is nog steeds in het heiligdom. Het is dus nog steeds Grote Verzoendag. En dus wordt er verzoening gedaan voor de zonden des volks. En dat volk, dat zijn wij, staat er gewoon bij. Dat is de Hebreeënbrief. Maar die Grote Verzoendag die op onze bedeling van toepassing gebracht wordt in de Hebreeënbrief, ja, die vond plaats op de tiende van de zevende. Ja, maand nummer zeven kan het ook niet helpen. Het Joodse jaar kent dus inderdaad twee verschillende beginnen. Daarna hebben trouwens de Joden er nog een paar bij uitgevonden. Want toen ze gevonden hadden dat de ene jaartelling feitelijk begint in de maand Nisan in het voorjaar. De eerste maand dus officieel. En de andere, de burgerlijk jaar in de zevende maand. Dus bij het aanbreken van de herfst heeft men uitgevonden dat ook nog een bepaald soort jaar zou kunnen beginnen in het midden van de zomer. Het zomersolstitutium. En de andere jaar bij de winter, midwinter, het wintersolstitutium, laat maar zitten. De zonnewende, als het winter wordt, worden de dagen weer langer en de nachten weer korter. En als de zomer begint, is het net andersom. Laat maar zitten. Zo dan hebben ze om de drie maanden het begin van een ander soort jaar, maar die laatste twee vormen hebben ze er zelf bij uitgevonden en vind je in de Bijbel niet terug. Maar er zijn dus inderdaad twee verschillende tellingen. Dat maakt het soms wat verwarrend. Maar we zouden de overeenkomst tussen beide zien. Kijk, als ik er nou op een rijtje zit, dan vind ik op een tiende van de eerste, vind ik de afzondering van het paaslam in Exodus 12. De doortocht door de Jordaan in Jozua 4, 3 en 4. Het einde van de 69 weken van Daniel. Allemaal tiende van de eerste. Het einde van de 69 weken van Daniel, volgens Daniel 9. De intocht in Jeruzalem dus, in onder andere dan Lucas 19 en Johannes 12 enzovoort. En bovendien vernieuwing van tempel. Hetgeen net zo goed de uitbeelding is van hoe een nieuw verbond aanbreekt. En dan heb ik een tempelreiniging en dat soort zaken nog buiten beschouwing gelaten. En de vervloeking van de vijgenboom enzovoorts. Maar het zijn er al vijf. Maar ik tel gewoon door. Alleen ga ik nou verder met die tiende van die andere eerste maand. De tiende van de zevende maand dus. Tiende van de zevende maand is vermoedelijk eveneens inwijding van tempel. Dan laat ik het anders zeggen dan. Wij vinden in 2 Kronieken en in 1 Koningen vinden wij de beschrijving van de inwijding van de tempel van Salomo. De eerste tempel dus officieel. En dat gebeurt rond deze data, dat wil zeggen in de zevende maand, vermoedelijk vanaf de eerste van de zevende maand tot en met de 23e, tot het Loofhuttenfeest dus officieel voorbij is. En daar valt dan inderdaad Grote Verzoendag in, daar neem ik hem even mee, ik noem hem dus nu. Verder hebben we op de tiende van de zevende dus gewoon Grote Verzoendag. Vele plaatsen wordt dat vermeld. In de eerste plaats natuurlijk Leviticus 23. Maar vele andere plaatsen ook. En dan Leviticus 25 meldt bovendien nog dat diezelfde dag, Grote Verzoendag namelijk, de tiende van de zevende maand, het begin is van het jubeljaar. En dat het jubeljaar de uitbeelding is van het Messiaanse Rijk. Ja, dat hoef ik toch hopelijk niet meer uit te leggen. Heb je dat? Dan heb je zo'n hele reeks van gebeurtenissen die met deze datum in verband gebracht worden. Het gaat altijd over het aanbreken van het nieuwe verband, de verschijning van de Messias, de vervulling van Gods belofte. Echter, er wordt onderscheid gemaakt tussen de eerste en de zevende maand. En wat daarachter steekt is het onderscheid tussen de gemeente nu en Israël in de toekomst. Of voor mijn part het verschil tussen Juda en Efraïm, maar dat is me te moeilijk om het elke keer uiteen te zetten. Maar om dat verschil gaat het. Maar wij zouden in de eerste plaats juist de overeenkomst van deze gebeurtenissen zien. En dan zeg ik nog wat anders. Dat heeft met Joshua 4 natuurlijk weinig meer van doen. Maar belangrijke gedachte is deze. Dat de 69 weken van Daniël eindigden op de tiende van de eerste maand. En dat de 70ste week van Daniël eindigt op de tiende van die andere eerste maand. De vroegere eerste maand. Ik bedoel gewoon de tiende van de zevende maand dus. Hè? Heb je dat tot zover? Niks moeilijks aan. 69 weken, tiende van de eerste maand. 70ste week eindigt op de tiende van de zevende maand. En op die tiende van de eerste staat, of gij nog op deze uw dag bekendet hetgeen tot uw vrede dient. Maar u en ik worden inmiddels al lang geacht te weten dat op de tiende van die andere eerste maand, als grote verzoendag wordt namelijk, aan het eind van de 70ste week van Daniël, dat men dan eindelijk wel weet wat tot hun vrede dient. Hoewel bij diezelfde gelegenheid Jeruzalem verwoest zal worden. Denk nog even de intocht, zogenaamde intocht in Jeruzalem. Ik heb er geen andere term voor, dus ik blijf het gewoon zo zeggen. De Heer ziet Jeruzalem, kondigt aan, oordeel over de stad zal geen steen op steen gelaten worden, omdat ze niet bekenden wat tot hun vrede dient, kortom, omdat ze de tijd hunner bezoeking niet bekend hadden. Maar aan het eind van de 70ste week, dat ga ik niet uitleggen, u wordt geacht dat allemaal te weten. Aan het eind van de 70ste week wordt Jeruzalem verwoest. En op diezelfde dag verschijnt de Heer, ja, op de Olijfberg natuurlijk. Net als aan het eind van de 69ste week van Daniël. Toen hij zei dat Jeruzalem verwoest zou worden. En als er daar staat, hij weende over de stad, dan staat er niet, hij weende over zichzelf in de wetenschap dat hij over enkele dagen zou sterven. Hij weende over de stad, want de Heer was daar aan het eind van de 69ste week op de Olijfberg voor Jeruzalem. En hij had uiteraard in gedachten dat hij eenmaal daar weer zou staan, toch? Weer op de tiende van de eerste maand, maar dan die andere eerste maand. En op die dag zou Jeruzalem verwoest worden. Het verschil is echter dat als hij in de toekomst op de tiende van die andere eerste maand zal verschijnen op de Olijfberg, dat er dan inderdaad een overblijfsel is in Jeruzalem, dat dan kennelijk wel bekend wat tot haar vrede dient. En dus roept men dan de naam des Heren aan. U wordt geacht dat te weten. Ik vertel het niet als iets nieuws of zo. Ik probeer het alleen u in herinnering te brengen. Het is immers de gelegenheid waarbij Jeruzalem verwoest wordt en waarbij Israël, een overblijfsel althans daarvan, in de allerhoogste nood het erop waagt om de naam des Heren aan te roepen. En daarna staat er: al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. En te die dagen zal er te Jeruzalem ontkoming wezen. Joel 2, Zacharia 14. En dus ze roepen de naam des Heren aan, die dan ook verschijnt en zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, enzovoorts. En u kent de rest van het verhaal. Men zal uit dat Jeruzalem kunnen vluchten, maar vanaf die datum begint dus feitelijk toch het koninkrijk van Christus op aarde. Het is weliswaar het allereerste begin, maar goed, niettemin is het dat. En dat is de echte verzoendag. Bovendien denk ik, als de Joden ooit het in hun hoofd halen om officieel de naam des Heren aan te roepen, dan kan dat alleen maar zijn op Grote Verzoendag. En als u dat niet met me eens bent, denk ik gewoon dat u niet weet wie de Joden zijn eigenlijk. Ze roepen de naam niet aan. door de week niet en nooit niet. Als er ooit één gelegenheid zou zijn om dat te doen, als er een datum voor staat, kan het alleen maar zijn Grote Verzondag. En dat is ook inderdaad wat aan het eind van de 70ste week zal gebeuren. En het merkwaardige verschijnsel is dan dat wij ons misschien afvragen, maar wat bidden zij dan? En dan zeg ik, zonder enige aarzeling, dan nemen zij dat gebed uit Daniël 9. Want het grootste deel van Daniël 9 hebben wij het nooit over. Maar is ongetwijfeld het belangrijkste deel van het hoofdstuk. Het eerste deel namelijk, nou ja, tot en met vers 23 dan, waar sprake is van dat Daniël namens zijn volk, omdat hij nou eenmaal de hoogst geplaatste Jood was, de ene hoogst geplaatste heide, dus kan niet missen. Dus hij was de hoogst geplaatste Jood. En bovendien had hij regeringsverantwoordelijkheid, ook over de Joden die immers in verstrooiing waren in datzelfde Babel waar Daniël de ene hoogste in het Rijk was. Heb je dat nog? Dus hij was ook wettig de hoogste vertegenwoordiger van de Joden. En in die hoedanigheid ging hij op zijn knieën om zo te zeggen, ik weet niet of het er letterlijk staat, maar bij wijze van spreken klopt het in elk geval. Hij ging in gebed tot de Heer en beleed de zonden van het volk. Vele versen lang. En vroeg vergeving, genade, enzovoorts. Om de belijdenis van de zonden van het volk. En als reactie erop krijgt hij dan die profetie over die 70 weken. Maar het hele punt is, zo'n gebed, en misschien wel dat gebed, zal worden uitgesproken aan het eind van de 70ste week, op de 10e van de oorspronkelijke eerste maand, door de hoogste aardse vertegenwoordiger van het Joodse volk. Hoe die heet, ja, dat weet ik niet. Is dat Netanyahu in onze dagen? Ik weet niet. Mooi naam trouwens, maar in dat verband. Maar daar gaat het nou niet om. Maar wie het dan maar wezen mag, of wie er dan nog maar leeft, maar dat het een officiële handeling is van het hoofd van de Joodse staat, en vermoedelijk uitgesproken in de Knesset, daar heb ik geen twijfel over. En dan moet inderdaad dat gebed uitgesproken worden, of een gebed zoals dat van Daniël 9. En daarna zeg ik dat toen in de tijd onder Salomo, een type overigens van de vredevorst, Shalom, weet u wel, de zonen Davids, want er zijn heel wat uitspraken gedaan over de Messias die aanvankelijk een vervulling kregen door Salomo, inclusief de bouw van een tempel overigens. Kortom, toen Salomo de tempel bouwde, een beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond, toen werd die tempel ingewijd inderdaad in de zevende maand, die andere eerste maand dus. Heb je dat tot zover? En in plaats van dat Grote Verzondag gevierd werd en dus de hoge priester inging in het heiligdom, werd zelfs de Ark des Verbonds zelf voor het eerst in het heilige der heiligen gezet, van de tempel wel te verstaan. Begrijp je me goed, ik kan niet bewijzen dat het was op de 10e van die maand, maar ongeveer wel, het was in ieder geval tussen de 18e en de 14e. Dus ik heb het net nagezitten zoeken wanneer het precies was, maar ik houd het erop dat je dan dus ook bij de 10e terechtkomt. Althans, die dag wordt erbij ingetrokken. Maar waar het maar om gaat, is dat we daar precies hetzelfde vinden. Grote Verzondag, inwijding van de tempel, vernieuwing van de tempel. Maar die term heb ik al een paar keer laten vallen, in ander verband. En raad is wat. Salomo spreekt een gebed uit, ter inwijding van de tempel. En lees hem maar na, hij zegt precies hetzelfde als Daniël. Namelijk, hij doet belijdenis van de zonden van het volk. En hij doet een beroep op de genade, de barmhartigheid, de goede tierenheid of wat hem wezen mag van de Heer. En terwijl hij dat doet, spreekt hij zelfs over toekomende dagen waarin Israël waarschijnlijk van de Heer zal afvallen. En zelfs voor dat geval bidt hij. Dat wil zeggen, hij bidt voor het volk als ze in de toekomst zullen afvallen van de Heer. Of de Heer genadig en barmhartig wil zijn, enzovoorts. Zodat je daar nog zo'n gebed vindt. En als dus ooit gevraagd wordt, maar wat moeten ze dan bidden aan het eind van de 70ste week? Hebben we dus al twee opties. En het zijn lange gebeden hoor. Ik ken nog maar één ander zo'n lang gebed in de Bijbel. In hetzelfde verband, maar dan niet die andere eerste maand, maar de gewone eerste maand. Ik bedoel, de echte eerste maand officieel nu. Dat is namelijk wat wij kennen als het hoge priesterlijk gebed van de Heer Jezus. Op de 14e, de avond van de 14e, nadat zij het paaslam gegeten hadden, de Heer en zijn discipelen, 14 van de eerste maand, in de nacht dat hij verraden werd dus, bad hij, en waar ging zijn gebed over? Nou, niet over de bekering van Israël, integendeel, maar over degene die God niettemin aan hem gegeven had, de gemeente dus. Avant la lettre, maar dat maakt me niet uit. Nee, ik bedoel 4 dagen voordat de gemeente officieel zou ontstaan door de opstanding van Christus, maar dat maakt toch niet uit. Daar sprak hij over. Want het was op het laatste punt van zijn aardse bediening. Het was de afsluiting van zijn omgang met zijn discipelen in de opperzaal. Meteen daarna zongen zij de lofzang. En wat zongen zij dus? Psalm 118. Want dat is de laatste psalm van die lofzang. Die psalm waar we dus steeds al over hebben. Die de discipelen zongen, bij wijze van spreken, bij de zogeheten intocht. 4 dagen later, s'avonds, zongen ze hem weer. Nu als onderdeel van het Hallel. En daar werd de bediening van de Heer Jezus mee afgesloten. En een van de laatste woorden die klonken waren dus: de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks, enzovoorts. En dat moet je dus lezen samen met het zogeheten hoge priesterlijk gebed. Nee, zo wordt het genoemd. En ik heb er geen problemen mee. Hogepriestelijk gebed van de Heer. Niet voor het Joodse volk. Niet voor het natuurlijke Israël of wat dan ook. Maar voor de zijnen. En dus in de praktijk voor degenen die God aan de Zoon, die de Vader aan de Zoon gegeven had. Terwijl ik het zeg, denk ik, de vorige keer hebben we het daar ook even over gehad. Over die eenheid van de Vader, de Zoon en de gemeente. Maar wat ik maar zeggen wil, is inderdaad dat die tiende van de eerste gepaard gaat met dat gebed, met betrekking tot een volk wat tot bekering, tot geloof zou komen, of wat in bezit zou gesteld worden van de beloofde zegeningen. Er is echt een onderscheid tussen eerste en zevende maand. Maar dat is het onderscheid in de praktijk tussen het ontstaan van de gemeente vanaf de tiende van de eerste maand, tegenover het ontstaan van Israël, de wedergeboorte van Israël, vanaf de tiende van de zevende maand, aan het eind van de 70ste week van Daniël. En daar gaat het maar om. En daar is deze geschiedenis een uitbeelding van. Van allebei dus, uiteindelijk. Het volk nu was de tiende der eerste maand uit de Jordaan opgeklommen. En weet u nog wat de Heer aan het begin van die dag ook alweer zei? Tot Jozua. Nou, vers 7 van hoofdstuk 3. De Heer had tot Jozua gezegd: deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van gans Israël. Opdat zij weten dat ik met u zal zijn, gelijk als ik met Mozes geweest ben.